Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Kerk in Nood maakte de balans op van haar resultaten in 2018 en we kijken ze in deze uitzending samen met u in. Verder focust deze uitzending op bouwhulp en interreligieuze dialoog. Wanneer we spreken over het jaarverslag van Kerk in Nood, dan gaat het over geld. Geld dat we ontvangen van onze weldoeners en schenken aan onze projectpartners. Pater Weerfried zei daarover:
ik heb geen ander kapitaal dan uw goede harten, harten van heiligen en harten van zondaars. Voor alle geldt de wet van de liefde.
Vandaag kunnen we rekenen op de wijze stem van pater Martin Maria Barta, de geestelijke assistent van Kerk in Nood Internationaal.
Vaak wordt gezegd: over geld spreekt men niet, of het gaat altijd alleen maar over geld. Het is voor ons lastig om over geld te spreken, vooral in de kerk, die vaak met hatelijke opmerkingen wordt overladen wanneer dit onderwerp wordt aangesneden. En toch, zonder geld is maar weinig mogelijk, en dat geldt ook voor de kerk. Het leven is duur. Daarom worden er creatieve, wervende toespraken gehouden en oproepen tot giften de wereld ingestuurd. Zelfs de apostelen hadden al een kas en ook Jezus had het over de juiste manier om met geld om te gaan. Op een keer zag hij in de tempel hoe de menigte geld in de offerkist gooide. We lezen dat in Marcus hoofdstuk 12. Veel rijken gooiden veel geld in de kist en een arme weduwe gooide er maar 2 kleine koperen muntjes in. Maar dat was wel haar hele levensonderhoud. En net die karige bijdrage van de weduwe gebruikt Jezus als voorbeeld voor zijn leerlingen om hen te laten zien waaruit de essentie van het evangelie bestaat. Ze heeft alles gegeven wat ze had, meer dan alle anderen. Er zijn veel goede mensen die veel geld geven aan goede doelen. Sommigen van hen geven omdat ze geld in overvloed hebben. Anderen omdat ze willen dat de mensen hen als vrijgevig beschouwen. Nog anderen omdat ze door hun gift hun slechte geweten willen sussen. Alleen God kent de ware bedoelingen en redenen. Alleen zijn blik kan de giften echt naar waarde schatten. En net die armzalige gift van 2 kopermuntjes toont aan welke houding hij van ons verwacht. De arme weduwe geeft haar laatste zekerheid weg en legt haar leven helemaal in Gods handen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Een citaat uit het 8e hoofdstuk van Marcus. Voor God tellen immers alleen de inzet en de financiële middelen die niet in cijfers kunnen worden uitgedrukt. De weduwe gooit haar laatste geld in de offerkist van de tempel. Dat geld was bestemd voor het onderhoud en de bouw van het Joodse heiligdom. Na de brand in de kathedraal van Parijs hebben grote luxe bedrijven en superrijke miljoenen beloofd voor de heropbouw van dit gebouw dat tot het werelderfgoed behoort. Miljardairsfamilies hebben elkaar overtroefd met steeds grotere giften. Alleen God kent hun motieven. Zonder twijfel hebben wij symbolen en cultuurmonumenten nodig. Maar vooral hebben we een huis nodig waarin God woont. Anders zal, net als bij de tempel van Jeruzalem, geen enkele steen op de andere blijven, zegt Marcus in hoofdstuk 13. Onze gaven moeten het huis van God, de gemeenschap van de kerk, opbouwen. Die gemeenschap is immers een gebouw dat dringend aan herstel toe is. Ze krijgt af te rekenen met een tanend enthousiasme, een wijdverspreide afname van het geloof, intellectuele hoogmoed, een gebrek aan financiële middelen. Het is echter de moeite waard om hierin te investeren, zodat het huis van God mooi wordt en de gemeenschap die erin woont Gods gave waardig ontvangt. Jezus heeft niets voor zichzelf achtergehouden. Hij heeft alles in de goddelijke kist van de Eucharistie gegooid. Dit sacrament van de liefde is het ware levensonderhoud van de kerk. Hoeveel schenk ik voor het huis van God en voor de gemeenschap van de kerk?
Elke zondag bieden we onze gaven aan de Heer aan. Daarover gaat het volgende lied, Offering Song van The Letts.
Seek treasures that soon will be gone, but you died for me once, and I know this is true. So with all of my life, I'm living for you.
€111,1 miljoen voor de noodlijdende, verdrukte en vervolgde kerk overal ter wereld. Dat is het totale bedrag aan schenkingen en giften dat door Kerk in Nood, de organisatie die internationaal bekend staat onder de afkorting ACN of Aid to the Church in Need, in 2018 werd verzameld door de 23 nationale secretariaten en door de internationale hoofdzetel van de hulporganisatie. Dankzij die inkomsten, die afkomstig zijn van privé-schenkingen en giften, van meer dan 330.000 weldoeners van ACN uit diverse landen, konden 5.019 projecten in 139 landen worden gefinancierd.
Wij zijn diep onder de indruk van de gulheid van onze weldoeners overal ter wereld.
Aldus Thomas Heine Gelderen, uitvoerend president van de katholieke hulporganisatie bij de voorstelling van het jaarverslag.
Hun offers en hun geloof hebben eens te meer bergen verzet.
Net als in de afgelopen jaren werd een groot deel van de schenkingen en giften besteed aan projecten in Afrika voor 27% en in het Midden-Oosten voor 25%. In de laatste jaren is de hulp aan het Midden-Oosten aanzienlijk toegenomen. Sinds het begin van de zogenaamde Arabische lente in 2011 heeft de Pauselijke Stichting in die regio projecten voor een totaalbedrag van 99 miljoen euro gerealiseerd, waarvan meer dan 18 miljoen euro alleen al in 2018. De noodhulp voor duizenden christenen, die vooral in het Midden-Oosten uit hun woonplaats werden verdreven en op de vlucht zijn, vertegenwoordigde vorig jaar meer dan 12% van de totale toegekende hulp. Het is echter vooral belangrijk om de aandacht te vestigen op de grote inspanningen die voor de heropbouw van christelijke huizen in Syrië en in Irak werden geleverd. Die inspanningen werden mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning die ECN heeft geboden. Zo werden dankzij de hulp van de stichting in het Midden-Oosten 1479 christelijke huizen en woningen heropgebouwd.
Ook het land dat in 2018 de meeste hulp van ECN heeft gekregen, bevindt zich in het Midden-Oosten. Het gaat hierbij om Syrië, waarbij projecten voor een totaalbedrag van ruim 8,6 miljoen euro werden uitgevoerd. Het land kreeg ruim 2,9 miljoen euro meer hulp dan in 2017. Op de tweede plaats van de lijst van ontvangende landen staat een ander land uit het Midden-Oosten, namelijk Irak, waar vorig jaar projecten voor een totaalbedrag van 6,5 miljoen euro werden gefinancierd. Daarna komen India, 5,2 miljoen euro, Oekraïne, 3,2 miljoen euro en de Democratische Republiek Congo, die 2,8 miljoen euro kreeg toebedeeld.
Wat de domeinen betreft waarop hulp werd geboden, komen bouw- en wederopbouwprojecten met een totaalbedrag van meer dan 23,2 miljoen euro op de eerste plaats. Ze vertegenwoordigen 31,9% van alle hulpinitiatieven. Met die hulpmaatregelen konden 2470 woonhuizen, kapellen, kerken, kloosters, seminaries en pastorale centra worden gebouwd of heropgebouwd.
Op de ranglijst van hulpmaatregelen volgen de misintenties met meer dan 16% op de tweede plaats. In 2018 hebben van dit bijzondere soort ondersteuning, die levensnoodzakelijk is in arme regio's, waar de priesters geen enkele andere vorm van financiële steun krijgen, 40.569 priesters kunnen profiteren. Op die manier kon 1 op de 10 priesters in de wereld worden geholpen. Vorig jaar werden in totaal 1.421.001 heilige missen gevierd voor intenties van de weldoeners van ACN. Dat wil zeggen 1 mis om de 22 seconden.
Op de derde plaats voor onze hulp komt de vluchtelingen- en noodhulp, met een even groot aandeel als de ondersteuning voor de opleiding van priesters en kloosterlingen. In 2018 heeft ECN de opleiding van 11.817 seminaristen ondersteund, of 1 op de 10 seminaristen wereldwijd, naast de voortgezette studies van 4.370 priesters. Dankzij misintenties konden wij bovendien 1383 priesters helpen die instaan voor het onderricht aan priesterseminaries. Een bijzonder belangrijke plaats wordt ook ingenomen door de geloofseducatie voor leken, die op de vijfde plaats komt en waaraan 11,2% van de hulp werd besteed. Vorig jaar werd de opleiding van 14.169 catecheten en geëngageerde leken gefinancierd.
De zesde categorie betreft de ter beschikking stelling van transportmiddelen voor het pastorale werk. 6,8% van de projecten. 907 voertuigen, waarvan 370 auto's, 189 motorfietsen, 342 gewone fietsen, 2 vrachtwagens, 2 bussen en 2 boten. En op de zevende plaats komen de ondersteuning van christelijke media en de publicatie van Bijbels en andere religieuze literatuur, evenals de uitgaven van eigen publicaties, 4,6%. In totaal konden in 2018 dankzij de stichting 1.103.480 boeken worden gepubliceerd en verspreid.
De cijfers tonen duidelijk aan dat er fundamentele steun wordt verleend aan de kerk overal ter wereld. Het gaat daarbij om een ondersteuning die dicht bij de vervolgde kerk staat en die op een concrete manier op de aanvallen reageert, waarvan de christelijke geloofsgemeenschappen wereldwijd steeds vaker het slachtoffer worden. Naar aanleiding van de tragische aanslagen die onlangs op Paaszondag in Sri Lanka plaatsvonden, of van de frequente aanslagen in landen als Pakistan en Nigeria, heeft Kerk in Nood altijd en snel gereageerd en zodoende de diep getroffen gemeenschappen geholpen om opnieuw op te staan en hun aanwezigheid te versterken, zelfs op plaatsen waar de christenen slechts een kleine en onderdrukte minderheid vormen. Dat heeft Kerk in Nood mogelijk gemaakt door de ondersteuning van gezinnen van slachtoffers en door de heropbouw van vernielde kerken. Daarnaast heeft de hulporganisatie eveneens de priesters en kloosterlingen geholpen om hun dienst verder te zetten. Dit alles heeft duidelijk aangetoond dat het geloof in staat is om haat te overwinnen. Thomas Heine Gelderen, de uitvoerend president, en Uma Wijnans, de nationaal directeur van Kerk in Nood België en Luxemburg, schreven naar aanleiding van de voorstelling van het jaarverslag het volgende.
Dankzij uw gulheid konden wij ook afgelopen jaar opnieuw onze taak vervullen en een positief antwoord geven op meer dan 5000 projectaanvragen. De publicatie van het laatste rapport Vrijheid van godsdienst in de wereld heeft in de media meer aandacht gekregen dan ooit tevoren. In talrijke landen was niet alleen de belangstelling, maar ook de bezorgdheid groot. Paus Franciscus laat ons herhaalde malen weten dat wij alle bewerkers van vrede kunnen zijn. Onze bijdrage aan de vrede bestaat uit het gebed voor elkaar, informatie over de situatie van onze vervolgde broeders en zusters en materiële hulp. We zijn ervan overtuigd dat de gezamenlijke inspanningen van u, onze grootmoedige weldoeners, en van onze geëngageerde medewerkers uiteindelijk de vrede dienen. Het gaat hierbij niet alleen om de vrede als tijd zonder oorlog, maar ook om de vrede zoals alleen God ons die kan schenken en die zeker in de paastijd een thema vormt in de Heilige Schrift. U kunt er zeker van zijn dat wij onze opdracht als pastorale hulporganisatie die de vrede dient ook in de toekomst onvermoeibaar willen blijven vervullen en dat wij daar met uw hulp ook in zullen slagen.
In het jaaroverzicht van 2018 staat onder een grote titel Nooit was het erger dan nu.
Afrika en het Midden-Oosten zijn de regio's waar een groot deel van de hulp naartoe gaat. Samen meer dan de helft om precies te zijn. Dit zijn de regio's waar de nood van de christenen toeneemt en waar wij onmiddellijk en duurzaam kunnen helpen. Alleen al in Syrië en in Irak ondersteunt Kerk in Nood vorig jaar zowel kleine als grote projecten met een totaalbedrag van 15,128 miljoen euro. In totaal vertegenwoordigde het Midden-Oosten bijna 18 miljoen euro, ofwel een vierde van de totale hulp, terwijl bijna 20 miljoen euro in Afrika werd gespendeerd. De meeste projecten hadden betrekking op de heropbouw van woningen en huizen in Irak, waardoor het aantal bouwprojecten verdubbelde, en op de noodhulp in Syrië. Beide landen staan helemaal bovenaan op de landenlijst, gevolgd door India, 5,2 miljoen euro, Oekraïne, 3,2, Congo, 2,9 en Brazilië, 2,7 miljoen euro.
Vele van de aan ons gerichte hulpverzoeken uit Afrika kwamen uit Nigeria, Madagaskar en Ethiopië. Hulp voor de christenen in het Midden-Oosten, voornamelijk in Syrië, zal ook dit en volgend jaar nog absoluut noodzakelijk zijn. Hun situatie was nog nooit zo erg als nu. Doordat de gevechten zijn afgenomen, is echter ook de algemene berichtgeving over de toestand daar verminderd. De infrastructuur is totaal vernield, in de ziekenhuizen ontbreken de meest elementaire apparaten en geneesmiddelen. De grote hulporganisaties hebben zich ten dele teruggetrokken en de giften stromen niet meer binnen zoals vroeger, wat ook uit onze cijfers blijkt. Bovendien is het juist nu belangrijk om de catechese-opdrachten in Azië en Latijns-Amerika te blijven vervullen, aangezien sekten daar enorme schade berokkenen aan de kerk en de gelovigen. De Afrikaanse zuster Anne-Marie Caboré van de Congregatie van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis was zo onder de indruk van de gulheid van onze weldoeners dat ze persoonlijk een danklied inzong en dat willen we u niet onthouden. Ze zingt:
dank u wel voor wat u voor ons doet, voor de kerk en voor de gehele wereld. Dat de Heer de weldoeners mogen zegenen en u mogen besprenkelen met zijn genade. We bedanken u voor wie u bent.
Nous vous disons merci, merci pour ce que vous êtes, merci pour ce que vous faites, pour nous, pour l'Église et pour le monde. À vous, nos bienfaiteurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de ses grâces. Nous vous disons merci, merci pour ce que vous êtes, merci pour ce que vous faites, pour nous, pour l'Église et pour le monde.
In een column van de Echo der Liefde leidt de uitvoerende president van Kerk in Nood, de Oostenrijker Thomas Heine Gelderen, het thema van de bouwhulp als volgt in.
Gebouwen brengen identiteit, geborgenheid en samenhorigheid tot stand. Dat hebben wij alle opnieuw mogen ervaren toen we verbijsterd naar de beelden van de brandende Notre-Dame-kathedraal in Parijs keken. Niet alleen vele Parijzenaars, maar mensen overal ter wereld voelden een enorme leegte. Ook de gulle giften om dit symbool van het christelijke avondland in zijn glorie te herstellen, bereikte onverwachte hoogte. We werden er ons echter ook van bewust dat vele kerken en pastorale gebouwen overal ter wereld in brand staan en de oorzaken daarvan geen technische fouten zijn, maar wel haat, onverdraagzaamheid en overdreven nationalisme. Om ervoor te zorgen dat onze bedreigde broeders en zusters in hun thuislanden de mogelijkheid behouden of krijgen om samen Eucharistie te vieren, te bidden, hun kinderen kennis over het geloof bij te brengen en hun eigen priesters en kloosterlingen op te leiden, mogen wij al vele tientallen jaren helpen bij de bouw van kerken, seminaries en kloosters. Dat hebben wij dit kunnen doen, hebben wij aan uw gulheid te danken. Ik vraag u nederig om uw hulp dat in deze tijden van een dramatische toenemende christenvervolging om dat voor te zetten.
Toen de Notre-Dame in Parijs in april in brand stond, schreef een tijdschrift:
In de week van het lijden van Jezus Christus brandde Notre-Dame. In het hart van een goddeloze stad begonnen de stenen te schreeuwen.
Stenen kunnen spreken. Ze hoeven geen werelderfgoed te zijn om boodschappen te verkondigen. De kleine maar groeiende parochie Saint-Germain van Marsassoum in Senegal droomt van dergelijke stenen.
Ze zijn een zichtbaar symbool van de kerk en van haar aanwezigheid in een islamitische omgeving.
Zo motiveert de bisschop van Kolda, Jean-Pierre Bassin, zijn verzoek om hulp. In 2003 telde de geloofsgemeenschap nauwelijks 100 leden. Die pasten nog allemaal in de kapel. Maar die droom was te bescheiden. De wind van de Heilige Geest waaide krachtig. Het aantal doopsels nam toe. Steeds meer mensen keerden zich af van de natuurgodsdiensten. Er werd een volwaardige kerk met 250 plaatsen geplant, met een smalle klokkentoren en een waardige toegang voor wie het huis van de Heer binnentreedt. In 2016 werden de bouwwerkzaamheden gestart. De droom kreeg vorm. Vele gelovigen staken zelf de handen uit de mouwen. De muren rezen uit de grond, maar de financiële middelen volstonden niet meer. De inflatie, de materiaal- en transportkosten verslonden de laatste reserves. Het symbool kon niet worden voltooid. We hebben nu 15.000 euro beloofd om de boodschap zichtbaar te maken. Ook de Franciscanessen van La Ceiba in Honduras koesteren een droom. Ze zouden graag in een huiskapel van het bejaardentehuis van de Goddelijke Voorzienigheid voor en samen met hun 30 beschermelingen bidden. De bisschop van La Ceiba, Miguel Lenihan, zag al vroeg dat nog een andere dringende nood moest worden verholpen. De zusters hebben waardige kamers nodig, een privéruimte waarin ze zich kunnen terugtrekken. De verzorging van de bejaarden, van wie er sommigen letterlijk van de straat werden gehaald, kan heel afmattend zijn. Daarnaast zijn de vijf zusters ook nog in de jongeren- en gezinspastoraal actief en geven ze catechese. Het tehuis overleeft dankzij giften. Dokters en klinieken schenken geneesmiddelen, vrienden brengen voedsel en voor de rest kopen ze alleen maar het meest noodzakelijke. Voor bouwwerken is er geen geld. Voor een klein huis naast het bejaardentehuis en voor de kapel hebben we 20.000 euro beloofd. Want de goddelijke voorzienigheid is beter dan eender welke droom. Wanneer je Gods huis betreedt, dan ben je altijd welkom, waar je ook vandaan komt. Daarover zingt de groep Lef, welkom in Gods huis.
Je woont, waar je slaapt, hoe het wel of niet gaat. Welkom van waar je ook komt. God is de gastheer vandaag. In zijn huis is er altijd plaats. Kom erbij, hier is hoop, hoe je leven ook loopt. Want God is de gastheer vandaag. Baby.
2015 werd in Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië-Herzegovina, een pastoraal jeugdcentrum ingewijd dat openstaat voor alle etnische groepen van het land. Het werd aan de heilige paus Johannes Paulus II gewijd. De jeugd lag hem immers bijzonder nauw aan het hart. Zo riep hij met de Wereldjongerendagen blijvende impulsen voor de jeugd in het leven. Het centrum heeft een ongekend succes. Elk jaar nemen zowat 10.000 jongeren vanaf de leeftijd van 10 jaar deel aan de pastorale ontmoetingen, scholingssessies en vrije tijdsactiviteiten. Het motto luidt: ontmoeting, verzoening, samen aan de vrede en de toekomst bouwen. Het centrum telt 20 voltijdse medewerkers die samen met 300 vrijwilligers de talrijke pastorale activiteiten uitvoeren. De oprichting van het centrum werd door Kerk in Nood met zowat een half miljoen euro ondersteund.
De jongeren die zich in het centrum Heilige Johannes Paulus II engageren, zijn vaak ook heel actief in hun thuisparochies. Ze tonen duidelijk aan dat het mogelijk is om in dit land vreedzaam samen te leven, werk te vinden, een gezin te stichten en een leven op te bouwen. Het doel is ook om het samenleven van de verschillende etnische groepen en religies te bevorderen en om bruggen voor een vreedzame toekomst te bouwen. Zeker het jeugdwerk is van groot belang, niet alleen voor een betere toekomst, maar ook voor de overleving van de kerk. Tijdens de Bosnische Oorlog, die duurde van 1992 tot 1995, werd immers de helft van de destijds zowat 500.000 katholieke Kroaten verdreven, of ze moesten immigreren. Tot op vandaag verlaten elk jaar nog circa 10.000 mensen het land, onder wie ook vele katholieken, omdat ze op de arbeidsmarkt, in de scholen en in het maatschappelijke leven worden benadeeld en geen toekomst zien. Jongeren die diep in hun geloofsgemeenschap verankerd zijn, blijven echter wel in het land en ze geloven in de toekomst.
Aangezien de capaciteit van het centrum in Sarajevo niet aan de grote vraag kan beantwoorden, opende in Noord-Bosnië nog een huis zijn deuren als een soort filiaal. Het biedt overnachtingsmogelijkheden voor 10 personen en organiseert eveneens talrijke activiteiten, bijvoorbeeld seminaries voor leiders van jeugdgroepen, interreligieuze en ecumenische initiatieven en nog vele andere evenementen. Op het terrein van het huis bevinden zich bovendien een boerderij met dieren en een boomgaard waar jonge mensen werk kunnen vinden. Het centrum is al operationeel, maar toch moeten er nog enkele herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd alvorens het volledig af is, onder andere aan de badkamers en de toiletten. Bovendien moet er buiten op het terrein een soort podium met zitmogelijkheden worden gebouwd, zodat er evenementen in open lucht kunnen worden georganiseerd. Kerk in Nood zou met 20.000 euro willen helpen om de werken aan het huis te kunnen voltooien.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Oost-Siberische stad Magadan werd in 1929 gesticht als een werkkamp. In de Sovjetperiode was dit de voornaamste stad van het kampsysteem van Kolyma en de toegangspoort voor honderdduizenden mensen die daar naartoe waren verbannen. Tot in 1991 was de streek een ontoegankelijk militair gebied, verboden voor gewone burgers, een zogenaamd sperrgebied. Tegenwoordig telt Magadan ongeveer 96.000 inwoners. In vogelvlucht ligt Magadan ongeveer 6.000 kilometer van Moskou verwijderd. Het tijdsverschil bedraagt maar liefst 8 uren. De katholieke parochie van de geboorte van Christus in Magadan werd in 1990 opgericht, nog voor het einde van de Sovjet-Unie. Het was een van de eerste katholieke parochies in het afgelegen oosten van Rusland. In het begin kwamen de gelovigen bijeen in een privéwoning. In 2002 werd dan de parochiekerk voltooid.
Sinds 1994 is de uit Alaska afkomstige pater Michael Shields van de Orde van de Broeders van het Heilig Hart van Jezus de pastoor van deze bijzonder actieve geloofsgemeenschap. Er wordt catechese georganiseerd voor alle leeftijdsgroepen, vooral voor kinderen en jongeren, aangezien zij de toekomst van de kerk zijn. De kinderen brengen veel tijd door in de kerk, want het klimaat is ruw en streng en dus kunnen ze niet vaak buiten spelen. Poolse kloosterzusters van de Congregatie van de Goddelijke Barmhartigheid begeleiden groepen, kinderen en jongeren en organiseren tijdens alle schoolvakanties religieuze vakantiekampen voor de kinderen, de zogenaamde vakanties met God. Daarnaast is er een hechte gebedsgroep die vooral bijeenkomt om het Rozenkransgebed te bidden.
Voort heeft pater Michael een programma opgestart om zwangere vrouwen en meisjes in conflict situaties te helpen om hun baby te houden in plaats van abortus te plegen. Daardoor konden tot op vandaag meer dan 100 kinderen worden gered. Hier worden ook vrouwen begeleid die abortus hebben gepleegd en nu op zoek zijn naar innerlijke genezing en verzoening. De vrouwen komen zelfs uit andere steden hier naartoe op zoek naar hulp. Bovendien worden ook mensen met verslavingsproblemen pastoraal en therapeutisch begeleid. Het gaat hierbij vooral om drugs- en alcoholverslaafden. Vele van de vroeger verslaafden zijn ondertussen opnieuw actieve leden van de geloofsgemeenschap geworden.
Pater Michael begeleidt ook voormalige gulaggevangenen van straf- en werkkampen en heeft een boek in het Russisch uitgebracht waarin hij hun levensgetuigenissen verzameld heeft. Vele van die ondertussen hoogbejaarde mensen hebben met hem voor het eerst over hun lotgevallen gesproken. Vaak wisten zelfs hun eigen familieleden bijna niets over hun levensverhaal.
Na bijna 20 jaar moeten nu in de parochiekerk van de geboorte van Christus een aantal renovatiewerken worden uitgevoerd. Kerk in Nood heeft beloofd om daarbij met €30.000 te helpen. De projecten waarover we zo net vertelden richten zich vooral op jonge mensen. In het begin van dit jaar stroomden duizenden gelovige jongeren samen in Panama voor de Wereldjongerendagen van de Katholieke Kerk. We luisteren naar de Engelse dansversie van de officiële hymne van deze katholieke massabijeenkomst. Here I am, the servant of the Lord.
Your
Luistert naar het programma Kerk in Nood op Radio Maria. In het tijdschrift Echo der Liefde van de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood van deze maand zijn de bouwprojecten één van de twee grote thema's. Wat verstaan we onder bouwprojecten? We lichten er nog twee toe.
De parochie van de Heilige Drievuldigheid, met zetel in Gulmaro, ligt in het noordwesten van Benin. Net als nagenoeg alle parochies in Afrika, strekt ze zich uit over een immens gebied met talrijke dorpen. Vele mensen moeten grote afstanden afleggen om de heilige mis te komen meevieren. Het dorp Damuti is de grootste buitenpost van de parochie. Hier staat een bescheiden lemen kapel. Veleer een hut eigenlijk, waar de gelovigen samenkomen om te bidden. Regelmatig komt de priester er langs om de heilige mis te vieren en er vinden eveneens gebedsvieringen ter ere van Maria, zoals het Meilof, rozenkransgebeden en catechese plaats.
Het kleine lemen gebouw is veel te klein om plaats te kunnen bieden aan alle gelovigen. Tijdens de heilige mis staan meer dan de helft van de mensen die aan de viering deelnemen buiten. In het droogteseizoen zijn ze niet beschermd tegen de verschroeiende zon en de immense hitte, en in het regenseizoen zijn ze blootgesteld aan hevige regenbuien. Bovendien is het zeker niet gemakkelijk om de erediensten te volgen wanneer men buiten staat. Het aantal gelovigen blijft maar toenemen. Elk jaar vinden er vele doopsels plaats. 60% van de inwoners van de parochie volgen traditionele Afrikaanse godsdiensten. Vele van hen staan open voor de blijde boodschap van Christus.
De gelovigen zouden heel graag over een grotere kapel beschikken. Aangezien ze op eigen kracht de middelen daarvoor niet kunnen bijeenkrijgen, heeft pastoor Noël Colida zich vol vertrouwen tot Kerk in Nood gewend. Wij zouden de bouw van een huis voor van God met €15.000 willen ondersteunen. Wie helpt mee?
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De voormalige Britse kolonie Noord-Rhodesië, dat nu Zambia heet, is een van de meer stabiele landen in Afrika. Met nagenoeg 90% van de bevolking vormen de christenen de meerderheid van de zowat 17 miljoen inwoners. Slechts ongeveer 1/5 van de bevolking is echter katholiek. De meeste christenen zijn lid van diverse protestantse geloofsgemeenschappen.
De katholieke kerk wordt met grote uitdagingen geconfronteerd. Terwijl het kerkelijk leven in het verleden vooral op buitenlandse missionarissen steunde, die materiële ondersteuning kregen uit hun herkomstlanden, wordt de verantwoordelijkheid tegenwoordig in steeds grotere mate door binnenlandse bisschoppen en priesters gedragen. Op vele plaatsen is de infrastructuur slecht. De parochies strekken zich uit over immense gebieden en de gelovigen leven zeer verspreid, zodat er veel meer priesters nodig zijn om iedereen te kunnen begeleiden en opvolgen. Tegelijk voeren sekten een agressief missiebeleid en overhalen ze talrijke mensen met simpele heilsboodschappen om hen te volgen. Ze beloven succes, rijkdom en gezondheid en slagen er zo ook in om katholieken te overtuigen. Daarin slagen ze vooral wanneer de pastorale begeleiding wegens een gebrek aan middelen en door de grote afstanden niet intensief genoeg kan gebeuren om ervoor te zorgen dat de mensen zich thuis voelen in de kerk en in het kerkelijk leven worden verankerd.
Daarom heeft de kerk in Zambia vooral meer priesters nodig. Om de priesters te kunnen opleiden, moeten ook de noodzakelijke voorwaarden vervuld zijn. In het priesterseminarie van Sint Augustinus in Kabwe bereiden bijna 90 jonge mannen zich op de priesterwijding voor. Het gebouw, dat al uit de jaren 1950 dateert, was echter al jaren dringend aan renovatie toe. Scheuren in de muren, vallende dakpannen en stukken van de plafonds, een slechte riolering. Dat alles zorgde ervoor dat het leven in het seminarie niet alleen moeilijk, maar soms zelfs gevaarlijk was. Vooral de wasruimten waren dringend aan renovatie toe. Dankzij de steun van onze weldoeners, die €14.900 hebben geschonken, konden de badkamers worden gerenoveerd en de leidingen worden vervangen. De aanstaande priesters danken van harte iedereen die daaraan heeft bijgedragen. In het missaal staat dat de offergaven bij voorkeur worden aangebracht door de gelovige gemeenschap zelf. In ons land zien we het niet zo dikwijls gebeuren, maar in Zambia worden offergaven al dansend en zingend aangebracht door volwassenen en kinderen. Het is telkens een vreugdevolle processie. We luisteren naar de offerandenzang in de nog in aanbouw zijnde kerk van de St. Andrew-parochie in Chinyunyu. Jammer dat u het niet kunt zien, maar u hoort vast en zeker de vreugde in het lied. Isanagri is een van de dorpen in de parochie van de Ten Hemelopneming in het bisdom Faisalabad in Pakistan. De kapel is veel te klein voor de bijna 1500 katholieken. De gelovigen zijn zelf begonnen om een ruimere kerk te bouwen. Daarvoor hebben ze grote offers gebracht, geld verzamelen, hoewel ze zelf arm zijn, en hard werken op de bouwwerf ook al moeten ze reeds hard werken om hun gezin te onderhouden. Maar ondanks al hun inspanningen zijn ze er tot nu toe alleen in geslaagd om een deel van de kerk te bouwen. De heilige mis wordt nog steeds in de open lucht gevierd, tussen de gedeeltelijk opgetrokken muren. Er is geen beschutting tegen de verschroeiende zon of de stortregens.
De parochiepriester Wassim Walter heeft hulp gevraagd aan Kerk in Nood, zodat ze eindelijk hun kerk kunnen afwerken. We hebben hem onze hulp beloofd en zijn parochianen zijn in de wolken dat we hen willen ondersteunen. Nu hebben wij uw hulp nodig om de 11.000 euro's te verzamelen die we hen beloofd hebben.
Vele handen maken het werk licht. U kunt zelf uw steentje bijdragen voor de fundering, 10 euro, het schip van de kerk, 25 euro, of de kerktoren, 100 euro. En dan ontvangt u een exclusieve Kerk in Nood Lego-bouwsteen als dank. Er zijn niet alleen de Lego-bouwstenen. Om te kunnen metselen en gebouwen op te trekken, is er ook mankracht nodig. En Kerk in Nood helpt bij de bouw en herstelling van kerken, kapellen, abdijen, kloosters, pastorieën, seminaries en andere religieuze centra. Met een bouwvakkersfiguurtje van Lego steunt u de hardwerkende gelovigen bij de uitvoering van de bouwplannen. Een bouwvakkersfiguurtje kost 10 euro. Dus maak uw kinderen of kleinkinderen blij en steun tegelijk de bouwprojecten van de kerk. Meer info vindt u op www.kerkinnood.be of telefonisch via 016 39 50 50. In Pakistan wordt de heilige mis nog steeds in open lucht gevierd, omdat ze nog niet over een afgewerkt kerkgebouw beschikken. Uiteindelijk is het de Heer zelf die de grond van ons leven vormt en de rots waarop we bouwen. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. In De Echo der Liefde, het tijdschrift van de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood, is er deze maand ook aandacht voor de interreligieuze dialoog.
Een onlosmakelijke band houdt de mensen met hun verscheidenheid aan etnische groepen, talen en culturen bijeen.
Aldus paus Franciscus. Om die verscheidenheid van mensen als rijkdom te erkennen, is een vorming van de geest en van het hart vereist. De vorming om die rijkdom en die band te ontdekken, waardoor vooroordelen worden afgebouwd, kan in gespreksgroepen, symposia, cursussen of seminaries worden verworven. Het Vredescentrum in het aartsbisdom Lahore in Pakistan biedt een hele reeks initiatieven aan ter bevordering van de dialoog tussen christenen en moslims.
Op die manier leren wij de godsdienst van anderen kennen en creëren we een cultuur van verdraagzaamheid, aanvaarding en vreedzaam samenleven.
Dat benadrukt de leider van het centrum, de Dominicaan Pater James Shannon. Voor Jozef kardinaal Koets, de aartsbisschop van Karachi, is de dialoog over het samen met elkaar leven, gezien de concrete situatie in Pakistan, erg belangrijk. Hij vult aan:
wij zoeken naar en werken rond gemeenschappelijke waarden. Zo zenden we een boodschap die vooroordelen overwint naar de samenleving.
Het centrum heeft een driejarenplan tot 2021 uitgewerkt. In een islamitisch land, waar christenen nauwelijks 1,8% van de bevolking uitmaken, waar meer dan 40% van de bevolking niet kan lezen en schrijven, waar geweld, discriminatie van minderheden, fanatisme en misbruik van de blasfemiewetten dagelijkse kost zijn, is deze dialoog geen vrijblijvende bezigheid, maar een kwestie van overleven. Pater James verzoekt ons om financiële ondersteuning. We hebben hem 15.000 euro beloofd. Elkaar ontmoeten in een geest van vergeving, dat is het doel van het Rossing Center voor Vorming en Dialoog in Jeruzalem. Alleen zo kan verzoening in de harten groeien. Bijna 100 christenen, joden en moslims uit Israël en Palestina nemen aan de 2 jaar durende cursus met verscheidene intensieve meerdaagse seminaries en workshops in Israël en Jordanië deel. Ze krijgen een opleiding tot expert in conflictoplossing en later tot vermenigvuldiger, die de boodschap van concrete naastenliefde verspreidt. Verzoening tot stand brengen, haat overwinnen, is een modelproject dat uniek is voor de Israëlisch-Palestijnse betrekkingen. De totale kosten bedragen 90.708 euro en wij dragen daaraan 50.000 euro bij.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De stad die ten tijde van de Feniciërs Carthago heette, het hedendaagse Tunis, heeft na Rome de meeste martelaren voor de kerk voortgebracht. In de 21e eeuw is die kerk een zeer broze kerk geworden, benadrukte de aartsbisschop van Tunis, Ilario Antoniazzi, in een interview met Maria Lozano naar aanleiding van zijn bezoek aan de hoofdzetel van de internationale hulporganisatie en pauselijke stichting Kerk in Nood. Hoe ziet de toestand eruit in Tunesië 8 jaar na de zogenaamde Arabische lente?
De Arabische lente gaf de mensen veel hoop. Hoop op meer vrijheid en een grotere welstand. Het ontbrak echter aan een leider die de mensen had kunnen zeggen hoe ze dat doel moesten bereiken. Daarom waren velen bitter ontgoocheld. Tegenwoordig willen de mensen meer werk en meer zekerheid, zodat ze rustiger en serener kunnen leven. Voor velen lijkt de toekomst immers erg onzeker te zijn. En wat de situatie van de kerk betreft, kunnen wij ons zeker niet beklagen. Binnen de kerk kunnen wij doen en laten wat we willen. Bovendien kunnen we overal naartoe gaan, zonder dat we daarvoor eerst de toestemming moeten vragen. Wij zijn vrij. En dat is een goede zaak.
Wat bedoelt u precies wanneer u zegt dat u vrij bent? In hoeverre worden de activiteiten van de kerk niet heel sterk beperkt?
Er bestaat een zekere modus vivendi, namelijk het akkoord dat in 1964 tussen de Heilige Stoel en Tunesië onder voorzitterschap van de toenmalige president Habib Bourguiba werd ondertekend. Eerder was het Franse leger al uit Tunesië verdreven. De kerk werd toen als de lange arm van Frankrijk, de koloniale overheerser, beschouwd. En daarom werd nagenoeg het volledige vermogen van de kerk in Tunesië in beslag genomen. We hadden 125 kerken, waarvan er nog slechts 4 overgebleven zijn. En dat heeft de kerk broos en kwetsbaar gemaakt, maar er tegelijkertijd toe geleid dat ons geloof ook sterker is geworden. Aangezien wij niet op de ondersteuning door de mensen kunnen rekenen en niets hebben, moeten wij ons tot God wenden en Hem om alles verzoeken wat wij nodig hebben. Hem vragen dat Hij ons de kracht geeft om ons werk te kunnen doen in de situatie waarin we ons in Tunesië tegenwoordig bevinden. Onze modus vivendi heeft zeker negatieve kanten voor de kerk, maar tegelijk heeft het haar ertoe gedwongen om zich op de essentie, op het spirituele aspect te concentreren.
Aangezien echter 99% van de Tunesiërs moslim zijn en de kerk zich in een bijzonder kwetsbare positie bevindt, is mijn vraag: wat doet de kerk in uw land?
We zijn gewoonweg missionarissen. Een missionaris is iemand die getuigenis aflegt van de aanwezigheid van Christus op plaatsen waar niemand Christus kent. In Tunesië is Christus niet gekend. Alle christenen zijn buitenlanders. Studenten, van wie de meeste uit landen van Afrika te zuiden van de Sahara komen, of zakenmensen die in Tunesië werken. Wij moeten hen ondersteuning bieden, hen goed onthalen en opvangen. Het is niet altijd eenvoudig, want wij luiden geen klokken. Bovendien vinden alle activiteiten van de kerk binnen de muren van de kerk plaats. Aan de buitenkant van de kerk is daarvan niets te zien. Het is niet gemakkelijk om met mensen in contact te treden, maar zodra het contact werd aangeknoopt, zijn ze actief deel van de kerk in Tunesië. Het land telt tussen de 15.000 en de 20.000 christenen. Het is niet eenvoudig om statistieken op te maken, aangezien de studenten bijvoorbeeld het land na de beëindiging van hun studies opnieuw verlaten en in hun plaats anderen in het land aankomen. We schatten dat we elk jaar ongeveer 1/4 van onze gelovigen verliezen. Hun plaats wordt echter ingenomen door een nieuw 1/4. Dat betekent met andere woorden dat de samenstelling van de gelovigen die in het land wonen om de 4 jaar compleet verandert. Het is dan ook niet gemakkelijk om een project op lange termijn in de kerk of met de kerk uit te bouwen. Degenen die met een project beginnen, kunnen het immers nagenoeg nooit zelf voltooien. Anderzijds weten de nieuwkomers niet waarover het precies gaat. Er is geen enkele stabiliteit, en dat is wel een bijkomende moeilijkheid voor onze kerk.
Tunesië heeft echter wel christelijke wortels. Dat zou eigenlijk zichtbaar en voelbaar moeten zijn, of niet?
In Tunesië werd de heilige mis eerder nog dan in Rome in het Latijn gevierd. Het christendom kwam naar Tunesië in de eerste eeuwen van het bestaan van de kerk. Denken we maar aan de heilige Cyprianus, aan de heilige Augustinus of aan alle martelaren die Tunesië heeft gekend. Carthago, met andere woorden Tunis, is de stad die na Rome de meeste martelaren voor de kerk heeft voortgebracht. Het land telde ongeveer 120 bisschoppen. De bisschop van Carthago gold als de primaat van Afrika, die gezag uitoefende over alle Afrikaanse bisschoppen. Natuurlijk zijn er vandaag de dag geen 120 bisschoppen meer. Ik ben de enige bisschop in Tunesië, want het geloof is in Tunesië alsmaar verder afgezwakt. Tegenwoordig is het land volledig islamitisch.
We weten weliswaar niet wat de toekomst zal brengen, maar er zijn mensen die van mening zijn dat Europa binnen 100 of 200 jaar ook het geloof zal verliezen en in een situatie zou kunnen terechtkomen die vergelijkbaar is met die in Noord-Afrika tegenwoordig. Wat kunnen we volgens u ondernemen om dit te verhinderen?
Het is inderdaad een feit dat dit gevaar bestaat in Europa. Dat kan echter niet aan een indringing van de islam worden toegeschreven. Het heeft er veel eer mee te maken dat wij ons geloof niet naar waarde schatten, er onvoldoende belang aan toekennen. Kijk maar eens naar de moslims. Op de dag van het gebed gaan ze met z'n allen naar de moskee. In ons land zijn de kerken echter leeg. Moslims hebben kinderen, maar wij christenen hebben steeds minder kinderen. We plegen geleidelijk aan zelfmoord door een gebrek aan gelovigen, door een tekort aan kinderen. Kijk gewoon maar eens naar onze kerken in Europa. Die overgrote meerderheid van de mensen die daar gaan bidden, ja, die zijn 60 jaar of ouder. Waar blijven die jongeren?
Voorts speelt ook het priestertekort hierbij een rol. In Europa neemt de gemiddelde leeftijd van de priesters in de regel steeds verder toe. Hoe ziet de situatie op dit punt er in uw land uit?
Ik ben waarschijnlijk de enige bisschop in de wereld die zich erover beklaagt dat zijn priesters te jong zijn. Onder mijn priesters hebben wij op dit moment 2 of 3 priesters van 90 jaar oud. Maar van de overige is de oudste priester 45 jaar oud. We hebben nood aan oudere priesters die een historische kennis hebben over Tunesië als land, over de samenleving, over de kerk enzovoort. Daaraan ontbreekt het ons werkelijk heel erg. Ook voor de begeleiding van kloosterzusters en van andere priesters. Voor die taak moet een priester over religieuze en pastorale ervaring beschikken.
Zijn in Tunesië alle kloosterzusters en priesters missionarissen die vanuit het buitenland zijn gekomen?
Ja, er zijn geen Tunesische priesters. Zowel de kloosterzusters als de priesters behoren tot de orde en congregaties. De meeste komen als missionarissen voor een periode van 5 of 10 jaar hier naartoe en keren daarna naar hun land terug. We hebben dringend nood aan priesters die hier blijvend aanwezig zijn.
Wat zou u tot de weldoeners van Kerk in Nood willen zeggen? Wat kunnen wij voor Tunesië doen om u in uw werk als bisschop te ondersteunen?
Onze kerk is broos en kwetsbaar, omdat de activiteiten die ze kan uitvoeren heel beperkt zijn. Ze is echter ook kwetsbaar wegens de problemen met het levensonderhoud. Alles wat wij bezaten werd immers van ons afgenomen. Dus moeten wij voor alles wat wij nodig hebben om hulp van buitenaf vragen. Kerk in Nood speelt daarin voor ons een zeer belangrijke rol. Uw hulporganisatie zorgt ervoor dat wij ons werk en ons apostolaat kunnen voortzetten, vooral te midden van mensen die een getuigenis nodig hebben. Daar zijn betekent dat we getuigenis afleggen van Christus met ons eigen leven en niet alleen met woorden. Het komt erop aan om door ons gedrag en onze levenswijze te tonen wie Christus is. Een Christus die lief heeft. Een Christus die vergeeft. Tunesiërs zullen nooit een evangelie in hun huizen hebben, maar wij zijn het evangelie dat ze door ons gedrag kunnen lezen. Elke steun die wij van Kerk in Nood krijgen, biedt ons de mogelijkheid om met ons eigen leven getuigenis af te leggen van Christus. Hij is het immers die met zijn genade de harten raakt, niet wij. Ik zou Kerk in Nood voor alle hulp willen bedanken die zij ons geeft. Want dit helpt ons om op eigen benen te blijven staan en onze missie voort te zetten.
We zijn allen één in de Heer en we bidden allen hetzelfde gebed dat Jezus Christus ons geleerd heeft, het Onze Vader, ook al doen we dat vaak in onze eigen taal. We wensen alle luisteraars van Radio Maria een fijne zomermaand en ontmoeten elkaar graag opnieuw in augustus. Tot volgende keer.
Ebbene, lesi fisse mawet.
Lesi soe.
Liaka kodes ismo.
Ebbene. Takum mashiatak, kama fisse ma, kazalika ala al-ard. Ebbene.